Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord lezen en we willen dat doen met elkaar in het evangelie naar Lucas. Lucas, het eerste hoofdstuk. We lezen de versen 26 tot en met 38. Dus Lucas, hoofdstuk 1, te beginnen bij vers 26. In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. En zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. De engel zeide tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom, en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen nu met elkaar stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we samen mogen zijn in uw naam, dat u in ons midden bent, dat u ons hebt genodigd, ons ook hebt opgewacht, begroet. Heere, we danken u dat we zo een zegenrijk moment met u en met elkaar mogen beleven. Want immers, Heer, bij u zijn woorden van eeuwig leven. En die woorden, die hebben we nodig. Ter bemoediging en ter vertroosting. En ook tot opbouw van ons geloofsleven. Heer, er is veel wat op ons afkomt. Er is veel ook wat onze aandacht vraagt. En niet zelden, Heere, hebben te doen met datgene wat afbreekt in ons leven, wat u wenst op te bouwen. En daarom danken we dat we zo'n moment van stilte, van afzondering mogen hebben, van even het kiezen voor de rust en zitten aan uw voeten en luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Heere, open ons oor, maar vooral ook open ons hart, opdat uw woord een plek vindt in ons innerlijk en van daaruit ook in de praktijk van alle dag. Heer, we danken u dat we bij u mogen brengen hen die het bijzonder moeilijk hebben. We denken aan hen die ziek zijn, mensen die nog wat moeten herstellen na een periode van ziek zijn. Maar we willen ook denken aan allen die oud zijn geworden. Zij die een gemis kennen in het leven. Heer, we weten dat juist ook deze maand van feestelijke dagen vaak zo moeilijk is, zo schrijnend is juist voor deze groep. Heer, we dragen hen biddend aan u op. Geef u bijzondere troost en kracht. We bidden ook voor uw kerk, wereldwijd, Heer, onder welke naam men ook samenkomt. Heer, dan is ons gebed dat we elkaar zullen vinden in dat wat ons verenigt. De Heer Jezus Christus, zoals Paulus het zegt, de gekruisigde, wat meer is, de opgestane. Heer, dat we ons niet laten uitspelen door Satan en ons laten verdelen door allerlei bijzaken. Onderwerpen die op zichzelf niet onbelangrijk zijn, maar toch, Heer, niet zelden een wieg drijven tussen uw kinderen. Maak ruimte, Heer, voor uzelf. We bidden ook voor uw volk Israël. Heer, we danken u voor uw beloften die ja en amen zijn. En dat uw beloften ook uitgevoerd worden. Dat ze tot stand komen. Als we mogen letten, Heer, op het profetisch woord, dan weten we dat we onderweg zijn naar die grote dag dat uw plan volledig tot vervulling zal komen. En deze wereld een nieuwe start zal maken. En wij als uw kinderen ook daarin. En niet in de laatste plaats ook uw oude verbondsvolk. Heer, we danken u dat we u mogen kennen als de God die niet alleen beloften geeft, maar ze ook uitvoert. En dat mag ons persoonlijk bemoedigen en vertroosten in het leven van alle dag, ook als het daar niet altijd gaat naar onze wensen en verlangens. Heer, we moeten u bekennen dat we soms wel wat moeite hebben met het feit dat uw gedachten anders zijn dan de onze. En uw wegen, ook die u met ons gaat, anders zijn dan de onze. Maar Heere, help ons te verstaan dat wat u ook doet en hoe het ook gaat, het altijd tot zegen en opbouw voor ons zelf zal zijn. Ja, dat alles moet medewerken ten goede. Verheerlijk zo uw naam in ons midden. Help ons bij het spelen, bij het zingen, bij het luisteren naar uw woord. Zo bidden we dat in Jezus' naam. Amen. We gaan nu met elkaar zingen van Johan de Heer 219. En u krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven te geven. Dus we houden onze inzameling en zingen dan aansluitend de coupletten, alle coupletten van lied 219. Nog een paar tekstwoorden uit het gelezen schriftgedeelte Lucas 1, en wel de versen 28 tot en met 31. 28 tot en met 31. En toen hij, dat is de engel, bij haar binnengekomen was, zeide hij: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Hij ze ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. De engel zeide tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Tot zover. We willen met elkaar stilstaan bij de gelezen gedeelten met als onderwerp: wanhoop of hoop? Wanhoop of hoop? We treffen, mijn broeder en zuster, in de adventsgeschiedenis allerlei opmerkelijke gebeurtenissen aan. Maar, ik meen te mogen zeggen, de meest opmerkelijke is toch wel de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, zoals die aan Maria wordt gedaan. Maria, een jong meisje nog, een jaar of 16, denkt men, ondertrouwd met Jozef, beiden uit het geslacht van David en wonende in Nazareth. En Maria is, zo blijkt ook uit haar reacties, godsdienstig opgevoed. Ze kent de schriften. Het eerste waar dan de aandacht voor wordt gevraagd, is de begroeting door de engel. Wel, nou is er met die begroeting niks bijzonders aan de hand. Dat was eigenlijk de gewone, normale manier van begroeten in die tijd. Begenadigde. Anders gezegd, bevoorrechte. In dit geval, God heeft haar uitgekozen. God heeft haar de genade verleend om de moeder van de Heer Jezus te worden. Een bijzondere eer. Een bijzonder voorrecht. Zo mag je wel zeggen. Met de meeste nadruk moeten we dan wel zeggen: God heeft haar uitgekozen en niet andersom. God is een soeverein God. Dat wil dus zeggen dat God zijn keuzes maakt zonder daar ook maar iets of iemand bij te raadplegen. Zonder daar advies over in te winnen. En deze soevereine God vraagt ook niet of men het wel of niet eens is met zijn keus. God heeft zijn keus gemaakt en vult dat op zijn eigen manier in. Van Eva werd gezegd, in Genesis 3 vers 20 kunnen we dat lezen, dat ze de moeder van alle levenden zou worden. Dat wil dus zeggen en betekent dat Eva staat aan het begin van de geslachtslijn die naar de Heer Jezus toe zal voeren. En daarmee staat ze dus ook aan het begin van allen die door de Heer Jezus het leven, anders gezegd, het eeuwige leven zullen ontvangen. Die geslachtslijn loopt dus, zoals gezegd, uit op de Heer Jezus. En nu mag Maria degene zijn, het middel, die deze brenger van het eeuwige leven aan de wereld geeft. In andere vertalingen wordt begenadigde ook wel vertaald met vol van genade. En er wordt nogal eens gesuggereerd dat Maria meer dan iemand anders aangeboren gaven van de Heilige Geest gehad zou hebben. Kortom, het begenadigd zijn zou dan te maken hebben met bepaalde kwaliteiten die dit meisje heeft, die deze jonge vrouw heeft, kwaliteiten waardoor God zich heeft laten leiden in zijn keus voor haar. Maar u begrijpt natuurlijk wel, met een dergelijke opvatting wordt de mens op de troon gezet. Wordt de mens op de troon gezet. Ongetwijfeld zal God gedachten hebben gehad bij zijn keus voor Maria. Maar het begenadigd zijn heeft te maken met de door God verleende gunst. En heeft niets te maken met bepaalde kwaliteiten van Maria. Anders gezegd, ieder ander, voor zover uit het geslacht van David, zou ook in aanmerking gekomen zijn. Begenadigd zijn is een gave van God. En als je dat nou tot je laat komen en daarover nadenkt, dan komt bijna als vanzelf de vraag bij je op: als je nou let op de consequenties van die verleende gunst van God, er nou altijd en direct aanleiding is tot een juichstemming, tot uitzinnig gedrag, tot uitbundige feestvreugde. Kortom, met u mensen kunnen soms heel lyrisch doen over bepaalde geestelijke ervaringen die ze gehad hebben of zouden gehad hebben. Maar waarbij ik me dan altijd afvraag, en mijn vrouw zegt dan altijd dat jij je dat afvraagt, dat heeft te maken met jouw achterdochtige karakter. En daar heeft ze dan ook wel weer een verklaring voor. Ze zegt, want jij bent een tukker en alle tukkers hebben dat. Nou, dan weet u in ieder geval waar ik sta in het gezin. Hè? Ja. Maar in ieder geval, bij dat soort uitzinnige uitingen enzovoort enzovoort, komt er inderdaad bij mij een vraag naar boven, een vraag die dan betekent dit, of er nou voor dat soort uitzinnige en enthousiaste uitingen wel altijd plaats is. Want niet zelden, en als u de schriften kent, en die kent u natuurlijk, want dan zou u geen christen zijn. Als u de schriften kent, dan zou u ook weten dat Gods ingrijpen in een mensenleven vaak heel heftig kan zijn. Heel heftig. Loop maar eens een aantal profeten na. Hoe dat leven op de kop is gezet. En hoe ze dingen hebben moeten doen die je eigenlijk normaal gesproken van een mens niet mag vragen. God kan een mensenleven behoorlijk op de kop zetten. En nou wil ik daar niet dramatisch over doen, maar ik moet u zeggen, ik had als ongelovige knaap best een vrij en onbekommerd leven. Ik had het eigenlijk prima naar de zin. En als je nou voor evangelisatiewerk gaat, moet je dat natuurlijk niet zeggen. Hè? Totdat je in aanraking komt met het evangelie en met de nodiging om tot de Heer Jezus te komen. En dat wordt dan soms op een bepaalde manier gebracht, alsof je dus alle dagen naar het feest gaat. En ik moet u zeggen, vanaf het moment van mijn bekering heb ik nog nooit zoveel innerlijke strijd gekend. Innerlijke strijd. Is het het waard? Is het het waard geweest? Ja, absoluut. Absoluut. Maar toch, God zet je leven op de kop. Zo simpel is het. God zet je leven op de kop. En we zien dat ook bij Maria, bij deze jonge vrouw. We zien daar hele duidelijke voorbeelden van. Maria's ervaring met deze bijzondere gunst van God is wanneer je naar de diverse facetten kijkt, heel wonderlijk, heel verrassend, maar tegelijkertijd ook heel bedreigend. En ik denk dat het in een aantal gevallen zelfs heel beangstigend is geweest. We moeten daar niet te licht over denken. We noemen dan maar een paar dingen. Maria krijgt de mededeling dat ze een kind zal krijgen. En dan slaat ze de verwondering toe. Verwondering, verbazing. Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast was door dat vast te stellen, dat er verwondering was. Want ik heb het gevoel dat wij met elkaar in deze maatschappij de verwondering kwijt zijn geraakt. Dat we heel het leven met alles wat zich daarin afspeelt als zo plat maken. Geen verwondering meer. En geen verwondering, dat betekent dus ook geen respect meer voor. Zijn we nog verwonderd over het handelen van God? Verwondering bij Maria. Je krijgt een kind. Hoe kan dat nou? Ik heb toch helemaal geen omgang met een man? En het was ook niet gebruikelijk om voorafgaand aan het huwelijk seksuele omgang met elkaar te hebben. Vandaar de vraag: hoe zou ik dan zwanger moeten worden? Is inderdaad de verwonderde vraag. Je zult zwanger worden van de Heilige Geest, is dan het antwoord. Een bijzondere vorm van zwangerschap, zo mag je wel zeggen. Als maagd en door de Heilige Geest. En belangrijk is daarin dit. Die combinatie van mens en Heilige Geest heeft tot doel in de eerste plaats dat als God zich als mens wil openbaren, hij ook als mens geboren moet worden. En hier vinden we al iets van het aspect van vernedering en het afdalen naar het niveau van de mens. Maar God kan nooit afstand doen van zijn goddelijkheid. Want dan zou hij ophouden God te zijn. God heeft zich door de tijd heen op diverse manieren geopenbaard. Maar nooit als mens. En dat gebeurt nou in de Heer Jezus. Maar die mens moet wel een goddelijke oorsprong hebben. Vandaar de bevruchting door de Heilige Geest. Het is een kort en simpel antwoord van de engel. Klinkt ook heel vanzelfsprekend. Maar als je er goed over nadenkt, dan weet je natuurlijk best dat het zo vanzelfsprekend niet is. Kijk, ook al bestaan er vandaag de dag diverse manieren om zwanger te worden, van de Heilige Geest is daar niet bij. Dat vindt u in geen enkel medisch handboek. Nee, dit is niet normaal. Of anders gezegd, het is buitengewoon. En weet u, daarmee wordt ook het bedreigende en het beangstigende aspect van dit goddelijk handelen zichtbaar. Want laten we nou gewoon eens even met deze jonge vrouw, 16 jaar, even meedenken. Hoe leg ik dat nou uit aan Jozef, mijn verloofde, waarmee ik ongetrouwd ben, dus in de voorbereiding tot het huwelijk? Hoe leg ik dat nou uit aan Jozef? En bekennen ze meer dan heftige reactie als die erachter komt? Zo zie je maar, dus dat niet de persoon zelf het leven op de kop gaat, maar ook velen die dus met hem of haar te maken hebben. Ook het leven van Jozef gaat volkomen op zijn kop. De brave borst weet niet meer wat hij moet doen. Hij raakt in een persoonlijke crisis, zou je kunnen zeggen. Hij zou Maria kunnen laten doden. Maar doet dat niet. En kiest ervoor om, als het ware, zelf de schuld voor zichzelf te nemen en weg te gaan. Crisis. Hoe vertel je het aan je ouders? Aan je familie? Aan je vrienden? Aan je collega's? Aan je woonomgeving. Hoe vertel je het? En zo zien we dus dat Gods handelen in het persoonlijke, maar ook in het maatschappelijk leven van deze vrouw, heel ingrijpend is. Heel haar bestaan wordt op de kop gezet. Niets is hierna nog hetzelfde. Goddelijk handelen is zo anders dan we gewend zijn. Of denken dat de dingen moeten gaan. In Jesaja 55 vers 8 lezen: mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Luidt het woord des Heren. Wel moet dan gezegd worden dat God ons dan niet aan het lot overlaat. Ons alleen laat aanmodderen in die moeilijke momenten. Nee. Want datzelfde goddelijk ingrijpen zorgt er ook voor dat we er niet aan onderdoor gaan. In 1 Korinthe 10 vers 13 staat: gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Er is troost. Er is bemoediging. Er is bijstand. Ook van de zijde van Elisabeth, die onder gelijke omstandigheden is. En Jozef. Jozef wordt door God zelf op de hoogte gesteld van dit goddelijk ingrijpen. En dat alles overziende, dan mogen we, gelet op de reactie van Maria, onder de indruk zijn. Onder de indruk zijn van het geloofsvertrouwen en de geloofsmoed die deze vrouw zichtbaar maakt. Haar hele leven gaat op de kop. Ze wordt voorwerp van verdachtmaking, van gegniffel, van roddel. Maar ze toont geloof en vertrouwen in God. De God die ze kent, in de geschiedenis van haar eigen volk. En ze weet dat God altijd tot een voor een mens positief resultaat komt. Ook al is de weg waar langs dit tot stand komt niet altijd de gemakkelijkste. Ze heeft gehoord van de gevolgen in die gevallen dat haar volk zich van de door God gewezen weg afwendde. Dat haar volk koos voor eigen inzichten, naar eigen inzichten een betere weg. Of soms ook een gemakkelijker weg. En hoe ernstig die gevolgen waren. Alles moet medewerken ten goede. Zegt Gods woord in Romeinen 8 vers 28. En Maria gelooft in dat ten goede komen. Gelet op haar reactie. Mij geschiede naar uw woord. Schrijf het maar met hoofdletters. Mij geschiede naar uw woord. Ze stemt in met de woorden van Paulus in Romeinen 8 vers 18, dat het lijden van deze tijd, ook als gevolg van de weg die God soms met een mens gaat, niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En die instemming vinden we ook bij haar terug in de lofzang die ze later uitspreekt. Met mij zullen alle geslachten gezegend worden. Niet door mij, maar met mij. Met mij. Zij maakt ook deel uit van die zegen. Ja? Zegen voor haar, zoals zegen voor de ander. De Zoon van God, ook haar Zoon, zal daarin het door God gebruikte instrument zijn. En ook al wordt het een moeilijke tijd, haar leven mag en kan een getuigenis zijn. Ze mag een voorbeeld zijn voor anderen van het handelen van God in haar leven. En dat wonder van God in haar leven blijft niet beperkt tot haar. Zo wordt ons ook in het verlengde van de geboorteaankondiging de bijzondere gunst verleend dat we in Jezus Christus tot kind van God mogen worden. Efeze 1 vers 6, daar worden allen begenadigd genoemd die God heeft aangenomen in zijn Zoon. U bent begenadigd. Ja, u bent begenadigd. In de geboorte van de Heer Jezus Christus worden we geroepen tot wedergeboorte en bekering. En ook dat grijpt diep in. Ook dat grijpt diep in. Ik zei u daar al iets over. Want in het anders zijn van God worden ook wij geroepen tot een leven van anders zijn. Van anders denken en doen. En daarmee worden we geplaatst in een positie die niet is uit te leggen. En met het verstand niet is te verklaren. En ook ons, u en mij, tot voorwerp maakt van verdachtmaking, van roddel en stiekem gegniffel. Het woord leert ons dat de verkiezing of de verleende genade tot het heil van Jezus Christus betekent, kan betekenen, een weg van smaad, een weg van lijden, een weg van vervolging enzovoort. Het moet gezegd worden, helaas, dat velen in onze tijd, mensen die zich christen noemen, daar afstand van hebben genomen of daar afstand van nemen. Weet u, in deze genotsmaatschappij wordt de liefde van God overgewaardeerd. Wordt de liefde van God overgewaardeerd. En daarmee wordt dan dit bedoeld en gezegd. Dat je van God altijd vervulling mag verwachten van jouw wensen en verlangens. Ja. Misschien als God Sinterklaas was. Maar niet nu die God is. Weet u, een dergelijke houding, een dergelijke opvatting is te vergelijken met de houding die Israël aannam en innam toen het koos voor eigen inzicht en voor het gaan van een gemakkelijker weg dan die door God gewezen werd. Met alle gevolgen daarvan. Ze dachten van, God vindt dit wel goed. God vindt dit wel goed. En zo klinkt in onze moderne tijd heel vaak, onze lieve Heer vindt het wel goed. Ja. Hij maakt het wel in orde met ons. Misschien vindt hij het zelfs wel een beetje vermakelijk wat we zo af en toe uitvreten. God heeft het welzijn van de mens op het oog. Ja. Maar kies daarvoor niet altijd de voor ons prettigste en gemakkelijkste weg. Maar we mogen ons wel, net als Maria, getroost weten in de belofte van God. Van heil en van zegen. En Maria leert ons. Daarin is ze ons tot een voorbeeld. Oh ja. Ik ga niet mee in dat andere voorbeeld. Maar daarin is ze ons tot een voorbeeld. Vertrouwen te hebben in de daden en bedoelingen van God. Ook al lijken die aanvankelijk alleen maar problemen te brengen. En geeft het ons soms ook gevoelens van, we moeten maar gewoon heel eerlijk zeggen, gevoelens van wanhopigheid. Van onzekerheid. Van teleurstellende vragen. Ja. Ik hoop tenminste niet dat ik de enige ben die dat heeft. Maar dat u daarin inderdaad met mij meevoelt. Soms brengt het handelen van God ons tot wanhopigheid. En tot vragen. Maar Gods beloften zijn ja en amen. Beloften die ons leiden naar hoop. Beloften die ons leiden naar eeuwige hoop. Maria zegt, en dan een beetje vrij vertaald in hun eigen bewoordingen in vers 38. Doet u maar zoals u het gezegd hebt. Doet u maar zoals u het gezegd hebt. Weet u, en ik hoop en ik bid dat wij met elkaar diezelfde houding zullen hebben. En diezelfde reactie mogen hebben als het gaat om het goddelijk handelen. U doet het maar. U doet het maar zoals u gezegd hebt. Want wie zich aan Gods wil onderwerpt, zal een leven kennen van troost en van kracht en van de rijke zegen. Een leven waar de hoop van God, altijd de boventoon zal hebben. Ik wens u dat allen van harte toe. En uiteraard ook mijzelf. Amen. Zullen we met elkaar zingen van lied 55? Lied 55, de coupletten 1, 2 en 4. Lied 55... uit Johan de Heer. de coupletten 1, 2 en 4. Samen danken. Heere God, in de eerste plaats hebben we u te danken. Te danken voor die oneindige liefde, genade en barmhartigheid waarmee u naar ons hebt omgezien. En waarmee u zichzelf ontledigd hebt. Eer en heerlijkheid hebt afgelegd om mens onder mensen te worden. Om de prijs te betalen die te betalen was voor de overtreding door ons gepleegd. Een prijs die alleen in bloed betaald kon worden. En waar geen mens daartoe in staat was, hebt u ervoor gekozen om zelf mens te worden. En in de Heer Jezus Christus die prijs te betalen, opdat er voor zondaren, voor mensen die verloren waren en ook voor eeuwig verloren zouden zijn, meer hoop en toekomst te brengen. En Heer, we danken u daarvoor. Maar tegelijkertijd, Heer, moeten we u bekennen, dat we soms ook de grootst mogelijke worsteling kennen. Als het gaat om die liefde, die genade, die barmhartigheid. De weg die u met ons wilt gaan, de weg die u ons wijst. Heren, de worsteling van het geloof noemen we dat. De twijfel en de onzekerheid die knaagt aan ons hart. De positie waarin we geplaatst worden als kinderen van u, als volgelingen van u. Het is allemaal niet zo gemakkelijk. Het is allemaal niet zo eenvoudig. En soms worden we er ook innerlijk door verscheurd. En zouden we wel willen, maar missen we vaak het vermogen. Heer, misschien ook omdat we de kracht in onszelf zoeken. En dan mag deze jonge vrouw, deze Maria, een geweldig voorbeeld voor ons zijn. U hebt dit niet voor niets laten optekenen in uw woord. Het is van betekenis. Het is goed dat we erop letten en erover nadenken. En dan mogen we ontdekken hoe groot het vertrouwen was dat deze vrouw had in u. Als ze tot de uitspraak komt met alle consequenties daarvan, u doet maar zoals u het gezegd hebt. Heren, dan bidden we dat we ook met elkaar navolgers van daarin zullen zijn. En dat ook in ons leven, hoe zich en wat zich daar ook in voordoet, altijd maar weer zal klinken, u doet maar wat u gezegd hebt. In de wetenschap dat we nooit boven vermogen verzocht zullen worden. Dat er altijd kracht, dat er altijd troost, dat er altijd bijstand is. En dat wat er ook gebeurt in het leven, veroorzaakt door het leven zelf of door de weg die we hebben te gaan, er altijd sprake zal zijn van ten goede. Het komt ons ten goede. En dat het lijden van deze tijd, zo kort eigenlijk maar, niet langer dan een mensenleven, niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons geopenbaard is en over ons geopenbaard zal worden tot in alle eeuwigheid. Heren, wilt u de naprediker van uw woord zijn? En we loven en prijzen uw heerlijke naam tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu met elkaar ons slotlied en willen dat voor zover dat mogelijk is staande doen. Het is lied 912 en voor zover ik u deze maand niet meer mocht zien, wens ik u Gods rijke zegen toe voor het komende kerstfeest. En ook een goede, troostvolle en blijde jaarwisseling. En wellicht geeft God ons de genade dat we ons ook in het nieuwe jaar weer mogen treffen. Zo niet, dan maar bij hem. Veruit het beste. 912. Van u wil ik zingen, wie de engelen omringen, al juichend getuigend uw goedheid, o Heer. De genade van Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest.
is met ons allen, totdat Jezus komt. Amen.